Maar ik vind het wel een mooi verhaal dat ik gewoon daar het voor elkaar heb gekregen om nog 2 keer terug te gaan naar Guatemala, de grens over, die slagboom onderdoor. In Guatemala heb ik motorrijlessen gegeven in ruil voor gitaarlessen. Oh ja, ik ben nu met 60 km per uur door zo'n gat gereden. Ik ging even boem, maar ja, verder niks ergs aan de hand, dus dat overleef ik ook wel. Hey allemaal en welkom. Vandaag vertel ik over mijn reis in Guatemala en Mexico met mijn motor. Ik ga vertellen hoe ik in Guatemala terecht ben gekomen, hoe ik mijn motor heb gekocht. Ik vertel over een paar verschrikkelijke tochten op mijn motor, over leuke tochten, over hoe ik 6 weken zonder nummerbord heb rondgereden en hoe ik uiteindelijk mensen heb leren motorrijden en mijn motor heb verhuurd. Heel veel luisterplezier! Ik heb bij mijn vorige podcast het hele verhaal uitgeschreven wat ik ging vertellen. Ik was dan zo enthousiast van tevoren. En dan ging ik het helemaal, ja, bijna alles op papier zetten wat ik ging vertellen. Maar ik merkte daardoor dat ik veel in mijn hoofd ging zitten. Het verhaal kwam er niet heel spontaan uit. Ik was ook veel aan het nadenken. Dus ik heb het daarover gehad met mensen en ik dacht van ja, het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Ik hoef niet alles erin te vertellen. Als ik iets mis, is ook helemaal prima. Dus ik heb net eventjes wat steekwoorden op een rijtje gezet en ik ga het gewoon wat meer op gevoel doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Misschien gaat het een beetje van de hak op de tak, maar in ieder geval een stuk spontaner, denk ik. Dus ja, daar wou ik even mee beginnen. En dan ga ik nu vertellen over hoe ik bijna een jaar heb rondgereisd op mijn motor door Mexico en Guatemala. Het begon allemaal in de coronatijd. En ik denk dat er voor veel mensen in die tijd al dingen veranderd zijn. Nou ja, zo voor mij ook. Ik was aan het studeren. Ik zat veel binnen. Of nou ja, binnen. Ik was ook al veel buiten. Maar ik was veel op dezelfde ruimte. Want ik mocht niet meer naar de school, de hogeschool. Dus ik zat vooral thuis. Ik had niet echt een bibliotheek of zo waar ik heen kon. En ik werd een beetje gek van dat kleine kamertje waar de 4 muren kwamen op me af. En ik had een artikel gezien op de NOS van mensen die in het buitenland zaten. En die zaten dan ook gewoon op dezelfde plek, ook in een soort quarantaine, maar dan in ieder geval wel lekker in de zon met strand en zee en wat meer luxe. En dat leek mij wel wat. En ik heb dat aan mijn zus voorgelegd en toen haar leek het ook al wat. Dus toen hebben we besloten samen op stap te gaan. We hadden toen nog geen idee waarheen we gingen. Dat hebben we letterlijk in de auto bepaald. En dat is een maand Spanje geworden. Was superleuk, maar niet echt een vaste basis gevonden of zo, waarin we wat langer wilden blijven. Dus toen zijn we weer teruggegaan. Toen kwam ik in Nederland en ik was best wel happy. Ik was begonnen met persoonlijke ontwikkeling. Ik was veel aan het sporten, gezond aan het eten. Ik had besloten te stoppen met mijn master en voor mezelf te beginnen. En ja, ik was best wel blij. Alleen ik merkte heel erg dat ik daar een beetje in vastliep, omdat veel mensen wel een baan hadden of iets vastigs en nog, ja, toch wel in die sleur zaten van corona, wat ook heel begrijpelijk is. Maar ik kon me dus, ja, ik ben toen weer een maand in Nederland geweest, maar ik voelde me een beetje verwijderd van de wereld en ik wilde eigenlijk wel weer weg. Maar ja, het was toch nog corona en zo, dus dat was in mijn hoofd allemaal heel lastig. En toen zei mijn zus ineens van ja, maar Mexico is gewoon groen. Je hebt geen test nodig. Alles is open daar. Je kan gewoon een vliegticket boeken en daar kan je heen gaan. En dat had ze gedaan. En de volgende dag heb ik ook meteen een vliegticket geboekt. En een week later zaten wij in het vliegtuig naar Mexico. En ik had toen de keuze om een enkeltje te boeken voor €500 of een retour ticket voor €600. Ik heb dus gekozen voor het retourticket om wat geld te besparen. Ik had toen al het gevoel van ja, ik weet ik veel wanneer ik terug ga. Ik wil eigenlijk niet terug naar Nederland, dus ik heb toen maar op 6 weken gezet. Maar ik had toen al zo'n gevoel van ah, ik weet niet of ik terug ga binnen die tijd. En toen, ja, toen kwamen we in Mexico aan, natuurlijk zonder plan. ter plekke een hostel opgezocht. We kwamen in Mexico-stad aan. We hebben er niks gezien. We hadden al meteen zoiets van, ja, hier hoeven we niet per se te zijn. We gaan lekker snel weer weg. En toen zijn we naar Cancún gevlogen de volgende dag. Want dat scheen wel leuk te zijn. Nou ja, Cancún is echt verschrikkelijk, kan ik je vertellen. Daar hoef je niet heen te gaan. Vanuit Cancún zijn we weer verder gaan reizen. Maar wel een leuk verhaal, want in Cancún ben ik dus een jongen tegengekomen de eerste dag. En die had net 8 maanden gereisd door Centraal- en Zuid-Amerika. En ik had hem gevraagd van, wat is de allermooiste plek die je hebt gezien in die 8 maanden? En hij liet mij foto's zien van een vulkaan die uitbarstte, die hij had bewandeld of opgeklommen. En dat hij dan 's ochtends naar de top kon van een andere vulkaan, dus zonsopgang kon zien. En ik vond dat zo vet, ik vond het zo mooi. Dus ik zei, oh, waar is dit? Toen zei hij, ja, dit is Guatemala. En ik wist toen al meteen van, oké, ik moet naar Guatemala. Dus daar was het zaadje was er al geplant. En Cancún was dus niks, dus wij gingen verder reizen naar Tulum. Dat is een soort hippiedorpje. Het was superleuk, ook wel redelijk toeristisch in het centrum. Tussen aanhalingstekens van Tulum waren alleen maar toeristen. En ik heb het daar heel leuk gehad, leuke mensen leren kennen en zo. Maar voelde voor mij gewoon nog niet helemaal als datgene waarvoor ik dan op reis was gegaan. Om vervolgens weer tussen de toeristen te zitten. En er waren veel feestjes en dat soort dingen. Maar ja, het was hem net niet. Alles was ook gewoon gemaakt voor toeristen. Het was dan ook weer best wel duur en zo. En zag bijna geen locals. Dus het voelde niet heel erg authentiek. En ik had zoiets bij mezelf van, ja, waar wil ik nou eigenlijk heen? En het lag, ja, dicht bij de grens van Guatemala, wil ik ook niet zeggen. Maar ik had dus van die jongen die 8 maanden gereisd had, had ik gehoord dat toen hij daarheen ging, dat hij gewoon een bus in kon stappen, zijn ogen dicht had gedaan. En in Guatemala weer wakker was geworden. Dus ik zag dat helemaal voor me. Ik had besloten dat ik ook naar Guatemala wilde. Ik was naar een busstation gegaan in Tulum. Ik zei, ik wil naar Guatemala. En ik dacht, dit komt wel goed. Maar waar ik even niet bij had stilgestaan, was dat de regels door corona aardig veranderd waren. En er echt er geen bussen meer de grens over gingen. Ik kon ook niet echt Spaans op dat moment. Dus ik zei gewoon Guatemala. En het kostte even wat tijd voor de meneer achter de balie om uit te leggen dat er geen bussen naar Guatemala gingen. Die keek me aan alsof ik gek was. Dus ik stond daar even van, oké, ja, ik wilde toch wel naar Guatemala. En toen dacht ik van, nou ja, dan gaan we naar de plek die het dichtst bij Guatemala ligt. En dat was een dorp of een stad, Chetumal geloof ik. Ik weet niet of ik dat precies goed onthouden heb. En dat lag dan, want tussen Mexico en Guatemala, om daar te komen, moet je via Belize gaan. Omdat bij de grens van Mexico en Guatemala, dat zit wel tegen elkaar aan, maar daar is geen weg, omdat dat gebied volgens mij, voor de Indigenous people, een soort beschermd bos zit daar en daar kan je niet doorheen. In ieder geval, ik moest via Belize reizen. Dus ik was naar dat dorpje gegaan bij de grens. Ik dacht, ja, ik ben nu toch al naar het busstation gegaan in Tulum. Ik kan net zo goed gewoon kijken waar ik kom. En bij dat dorpje was ik en toen heb ik een taxi genomen naar de grens van Mexico en Belize. En ik kwam daar aan. En ik stond daar bij zo'n tolhuis en ik zei, ik wil naar Belize, want daar moest ik dan heen. En die mensen zeiden van, ja, maar dat gaat niet zomaar, want je moet een hotel moest ik dan boeken. En moest ik 3 dagen in blijven. En ik moest in dollars betalen en ik kwam daar aan met mijn Mexicaanse pesos. En toen lachten ze me keihard uit, want ja, ik moest niet in Belize aankomen met Mexicaanse pesos. Volgens mij is er een beetje wrijving tussen die landen. Ik weet het niet, maar ik stond daar een beetje bij de grens van, oké, ja, moet ik dan maar weer terug naar Mexico of zo? Ik wist het niet echt. Ik wist niet echt wat mijn plan was. En ik stond bijna op het punt om terug te stappen in de taxi naar Mexico. En ze hadden al iemand voor me gebeld, voor veel te veel geld natuurlijk. Het was gewoon één groot geldspelletje daar. En toen kwam er ineens een Amerikaanse vrouw naar me toe. En ik had er al even zien staan. En zij zag mij ook een beetje verdwaald staan. En ze zei van, ja, wat is er? Toen zei ik, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Toen zei ze, ja, wil je naar Belize? Toen zei ik, ja. Toen zei ze, oké, kom, ik ga je helpen. Toen heeft ze mij dus geholpen om dat hotel te boeken. Want ik kon dat niet meer met mijn Mexicaanse simkaartje. Ik had geen bereik. Ze hebben daar 2 uur lang met haar Amerikaanse telefoon lukt het dan op een of andere manier wel op een bepaalde plek in de lucht. Hebben we daar die telefoon zo omhoog staan houden, een hotel geboekt. Zij heeft mijn coronatest in de dollars voorgeschoten. En we hebben toen samen die reis verder gezet in Belize. En we zijn toen ook een paar dagen in hetzelfde hotel gebleven. En daarna een hostel. Ja, zij heeft me echt heel erg geholpen toen bij die reis. Ze heeft me echt een beetje gered daar. Dus daar ben ik super dankbaar voor. En toen was ik in Belize. En ik moest daar dus 3 dagen blijven in een hotel. Omdat ze eigenlijk niet wilden dat mensen door Belize heen zouden rijden in verband met coronabesmettingen. En dan moest je daar minstens 3 dagen in een speciaal erkend hotel of hostel blijven. Ik snap de reden nog steeds niet helemaal, maar het was zoals het was. En na 3 dagen had ik zoiets van, ja, maar ik wil eigenlijk wel naar Guatemala. Dus ik ging het vragen aan de man in het hostel, want die was ook ja, die moest er wel verstand van hebben. Het was verder nergens op Google of zo te vinden. Die man die verklaarde me ook een beetje voor gek, want ik was echt de enige die dan probeerde om naar Guatemala te gaan. En ik wist verder ook niks van Guatemala. Er waren in die tijd nog allemaal coronamaatregelen in verschillende landen. Dus ik wist ook niet van, ja, zou ik daar dan wel überhaupt gewoon vrij op straat mogen rondlopen? Maar ja, het was ook niet heel erg duidelijk bekend dat dat absoluut niet mocht. Dus ja, ik dacht, ik voelde toch ergens heel sterk dat ik naar Guatemala moest. Ik dacht, ik ga er gewoon voor. En die man die zei nog van, ja, ik weet het echt niet, ik kan het proberen. Maar ja, ik heb echt nog niemand ontmoet die hier naar Guatemala wil gaan. En ik dacht echt van, hè, maar is het dan zo raar dat ik naar Guatemala wil? Is er dan niemand die daarheen gaat? Maar goed, toen heb ik weer een bus genomen. Een paar uur lang in een chickenbus gezeten. Dit is een of andere, ja, hoe leg je de chickenbus uit? Een soort gammele bus. Met allemaal lichtjes en toeters en bellen. En de chauffeurs die rijden als gekken. En die rijden dus overal door Centraal-Amerika rond en misschien ook wel Zuid-Amerika, dat weet ik niet. Ja, het is een hele beleving. En daar heb ik dus de hele middag lekker in, of nou ja, lekker de hele middag ingezeten. Kwam ik bij de grens, heb ik daar een taxi genomen, over de grens gelopen. Oh ja, en bij de grens zei iedereen ook nog van, ja, ga je nou in je eentje naar Guatemala? Dat is wel heel gevaarlijk hoor. En zorg maar dat je gauw een man ontmoet waarmee je kan reizen. Want in je eentje als vrouw door Guatemala reizen, nou, dat is echt gekke werk. En ik dacht ook nog van, oh ja, shit, moet ik dit dan wel doen of zo? Maar ik voelde gewoon in mijn lichaam verder niets van, ja, maar dit gaat heel gevaarlijk zijn. Soms heb je echt wel zo'n gevoel van wanneer je alleen over straat fietst, bijvoorbeeld, van dit is gevaarlijk of zo, maar ik voelde verder niet dat het echt gevaarlijk zou zijn. En toen liep ik die grens over. En ik werd meteen nagefloten door iets van 20 mannen die in Guatemala bij de grens, ik weet niet waarom die er zaten, maar die floten me allemaal na. En toen voelde ik me wel een beetje ongemakkelijk. Toen dacht ik wel van, oh jee, waar ben ik aan begonnen? En toen moest ik daar op zoek naar een bus. Want ik had een plek in mijn hoofd waar ik heen wilde. Ik had een meisje uit Guatemala ontmoet en die heeft mij allemaal plekken gegeven. Dus ik had een soort van hoogtepunten gemaakt waar ik heen wilde. En ik had geloof ik wel een stad en een hostel in mijn hoofd waar ik dan heen zou willen. Dus ik noemde alleen, ik ging op zoek eerst naar een busje zonder enige kennis van Spaans. Of ik kende misschien 10 woorden, maar daar kwam ik niet heel ver mee. Zonder geld ook. Of, nou ja, ik had wel dollars, maar die kan je niet in Guatemala uitgeven. Dus die moest ik ook nog wisselen. Ik had ook geen simkaart. Ik ging een soort van op zoek naar een bus. Nou, die bus heb ik gevonden. En dat is wel het leuke als je daar bij een busstation komt. Je hebt heel veel verschillende collectivo's, heten die. Het zijn een soort kleine busjes. En die rijden van stad naar stad. En die rijden soms ook best wel ver. En er zijn heel veel verschillende collectivo's. Dus ja, die rijden naar verschillende plekken. Maar als je dan bij zo'n station komt en je roept gewoon waar je heen wil, dan leiden ze je vanzelf naar de goede collectivo. Ze zijn allemaal heel behulpzaam, er lopen altijd heel veel mensen rond. En als je dan in zo'n collectivo zit, dan staat hij vaak ook gewoon nog een half uur of zo op een pleintje ergens te roepen van, jongens, we gaan daarheen, we gaan daarheen, wie wil er daarheen? Dus dat is best wel een beleving. En in dat busje zijn we nog langs een winkel voor mij gereden om wat geld te wisselen. Dus dat was ook allemaal heel aardig. Ja, en toen een paar uur later kwam ik dan bij dat stadje aan waar ik heen wilde. Toen moest ik daar dus weer eerst met een soort toektoek moest ik naar het busstation. Het is een soort klein taxietje. Nou ja, toen in de bus weer dat hele spelletje van zoeken naar de bus. Dan zit je in zo'n busje en dan gaat hij steeds naar een pleintje, 15 minuten lang schreeuwen van El Remate, El Remate. Zo heette dat dorpje dan waar ik heen wou. Om mensen op te halen die dan ook daarheen wilden. En toen gingen we daarheen. Toen werd ik ergens afgezet en ik was gaan backpacken, tussen aanhalingstekens, met een roze koffertje. En ik moest nog 1 kilometer lang lopen met dat roze koffertje. En in het begin ging dat wel goed. Maar halverwege werd het een soort grindpad en dat werd steeds erger. En op een gegeven moment moest ik echt, om bij dat hostel te komen, een hele steile grindberg op met mijn roze koffertje. En ik was echt, ik was er gewoon even helemaal klaar mee. En ik liep die berg ook op en ik had het gevoel van, dit ga ik niet nog een keer doen. Ik gooi dat roze koffertje weg, ik koop een tas of ik doe wat anders. Maar ja, dit is gekkenwerk natuurlijk. Dit past niet bij mijn reis in Guatemala. Zo had ik het niet voor me gezien. Toen kwam ik in dat hostel aan. En dat was vlakbij Tikal. Dat zijn van die piramides in Guatemala. Ik dacht, dat is wel leuk om heen te gaan. En er was nog een jongen in het hostel en die wou er ook heen gaan. En hij had een motor. Hij was met zijn motor gaan rondreizen. Hij was in Amerika begonnen. Hij heeft door Mexica gereisd. En zijn doel was om helemaal naar, of om eigenlijk een wereldreis te maken trouwens. Om naar Zuid-Amerika te gaan en dan vanaf daar op de boot door Europa en alle continenten wou hij, geloof ik, op zijn motor doen. En ik zei van, oh, ik wil ook naar Tikal. Kan ik toevallig achter op jouw motor mee? En hij zei van, oh ja, is goed hoor. En toen zijn we lekker op zijn motor gaan rijden. Oh ja, wat ik nog vergeten was te zeggen, want toen ik ook in Guatemala aankwam, het landschap was zo mooi en zo gaaf. Het was echt, ja, het was zo anders dan Mexico. Het was een soort ruig en de bergen zijn daar net iets hoger en er waren allemaal palmbomen en het was zo vet. En ik zat daar dan in die bus. En er waren heel veel motoren op de weg. En ik zat zo in de bus uit het raampje te kijken. Maar ja, dan zie je veel, maar je ziet het net niet allemaal. En ik zag al die mensen op een motor rijden. En ik dacht echt van, wauw, hoe vet zou het zijn als ik dit gewoon lekker op de motor zou doen. En zo om me heen kon kijken. Nou ja, terug naar waar ik achterop zat, naar Tikal op de motor. Ik zat lekker om me heen te kijken. We hadden alle vrijheid van de wereld. We hoefden niet dat stomme gedoe met naar busstationen en wachten en zo. We konden het lekker op onze eigen manier doen, onze eigen tempo. En toen op de terugweg heb ik hem een beetje ondervraagd over zijn avontuur op de motor. En ik had er verder nog helemaal niet over nagedacht om dan zelf ook een motor te kopen of iets. Er zaten geen bewuste bijbedoelingen bij. Misschien onbewust dat. Ja, dat daar wel wat zat, maar ik stelde gewoon heel veel vragen uit interesse. En toen zei hij op een gegeven moment van, oh ja, wil je eigenlijk zelf ook een motor kopen dan? En toen zei ik van, ja, ik weet het eigenlijk niet. Dat zou, ja, misschien zou dat wel leuk zijn. Zou dat kunnen, denk je? En toen hebben we het daar samen even over gehad. En hij zei van, ja, qua spullen heb je eigenlijk niet zo heel veel nodig. Je hebt wat touwen nodig om je bagage vast te maken. Nou, wel een goede jas, goede schoenen, beschermkleding. En een motor heb je nodig. En hij zei van ja, ik weet niet de details van een motor kopen in Guatemala. Maar de eigenaar van het hostel, die was ook helemaal gek van motoren. En die zou me wel kunnen helpen. En er was dus nog iemand in dat hostel en die woonde daar. En die hielp daar met allerlei technische dingetjes. En die was ook helemaal gek van motoren. Dus in dat hostel zaten drie mensen die helemaal fan waren van motoren. Nou, beter had ik het natuurlijk niet kunnen treffen. En ik had nog niet eens een plan om een motor te kopen. Maar ik dacht, ik ga gewoon even peilen hoe dit gaat en wat de mogelijkheden zijn. En ik vroeg dat aan een van die mannen. Hij werd helemaal enthousiast en zei: Oh, wat leuk, wil je een motor kopen dan? En ja, je moet dan dit en dit en dit doen, en dit en dit en dit. En dan kan je gewoon hier een motor kopen. Is allemaal niet zo moeilijk en kan je helemaal helpen. Toen dacht ik van: Oh, oké, okay, interessant. Het is blijkbaar heel makkelijk. Toen heb ik er even een nachtje over geslapen. Toen heb ik de knoop doorgehakt. Toen heb ik een motor gekocht. Dus toen ben ik naar een stadje gegaan. Ik weet wat ik er gedaan heb. Ik weet niet waarom ik het gedaan heb. Ik moest naar een of ander gebouw waar ze me 5 uur hebben laten wachten. En toen mocht ik terugkomen en hebben ze allerlei kopieën gemaakt van mijn paspoort. Kreeg ik een of ander nummer, een NIT-nummer heet dat. Volgens mij is dat zodat je spullen op je naam kan registreren. En dat was het. En toen zijn we naar de Honda-winkel gegaan. Toen heb ik even gekeken. Ik was met die ene jongen die dan een wereldreis wilde maken op zijn motor. En hij had er wel verstand van, dacht ik. Ik zei, ja, waar moet je dan een beetje op letten bij een motor? En het kwam er eigenlijk op neer. Ik had dan wel een aantal cc in mijn hoofd wat ik wilde. Ik heb 125 cc gekocht, omdat ik niet heel veel ervaring heb met op motoren rijden. Ik heb het wel eens in Australië op een boerderij gedaan in de weilanden, toen ik daar koeien aan het melken was, maar nog nooit echt op de weg gedaan. Dus dit is wel een lichte motor. Ik ben zelf ook niet zo groot, dus hij is licht. Hij gaat niet super snel. Hij is makkelijk te besturen. Maar verder kwam het erop neer dat hij er gewoon eigenlijk leuk uit moest zien. Dus we zijn er twee motorenwinkels gegaan, ook nog naar een Yamaha-winkel. Maar ik vond de Honda toch wel wat beter bij me passen. Ik heb echt zo'n klassieke motor gekocht. Ik vond hem er heel vet uitzien. Toen hebben we betaald en dat was het. En nog wat spulletjes erbij gekocht en helm en volgens mij toen alleen een helm. En ik kon nog handschoenen overnemen van de eigenaar van het hostel en nog wat andere dingen, geloof ik. En de volgende dag hebben we andere beschermingsdingen gekocht en hebben een beetje rondgereden. Volgens mij, ook de eerste rit naar huis, heb ik al meteen een slag in mijn wiel gereden. Of een van de eerste dagen was dat. Want in Guatemala, ja, ik denk qua rijden dat dat wel een land is met een van de slechtste kwaliteit van de wegen die ik ooit heb gezien. Toen ik daar was, waren ze wel de wegen allemaal aan het verbeteren. Dus ik denk op dit moment of in de toekomst dat het er wel beter uitziet. Maar toen ik daar was, echt overal zaten gaten in de wegen. Nou ja, het was natuurlijk niet verlicht. Veel bochten in de wegen, omdat er veel bergen zijn. Ja, vooral die gaten, het was gewoon verschrikkelijk. Je moest echt goed opletten. Je kon niet super hard gaan, want voor je het wist zat er gewoon een gat in de weg. En ik geloof dat ik ben toen door een gat gereden, omdat er aan de andere kant van de weg ook een gat zat. En de auto die mij tegemoet kwam, die moest om dat gat heen wijken. Dus ik zag die auto, ik ben uitgeweken naar rechts. Maar ja, daar zat voor mij ook een gat, dus ik moest wel door dat gat heen. Maar ik vond het eigenlijk wel. Ja, het was even boom hard. Toen zat er een soort. Mijn wiel was een beetje vervormd, maar ik kon er nog steeds prima mee rijden. Het was verder geen probleem. En ik had dat dan meteen gehad. Dat ik dacht van, oh ja, ik ben nu met ja, 60 km per uur door zo'n gat gereden. Ik ging even boom, maar ja, verder niks ergs aan de hand. Dus dat overleef ik ook wel. Nou ja, toen zat ik dus in Guatemala. Ik had een motor gekocht. En ik had nog steeds een paar weken later een vliegticket terug naar Nederland staan in Mexico City. Je raadt het natuurlijk al, dat vliegticket heb ik gecanceld en ik zat lekker voor een onbepaalde tijd in Guatemala. Nou, en toen was ik uiteindelijk zelf verder gegaan op de motor en ja, toen heb ik lekker door Guatemala gereden. Nou, en in de meeste hostels was ook gewoon wel een plekje om die motor te parkeren, dus dat was super fijn. Ik had al mijn spulletjes achterop de motor gedaan. Mijn roze koffertje. Vonden mensen heel grappig. Ik kreeg ook vaak veel getoeter op de weg. Ik kwam er pas heel laat achter dat dat niet was omdat ik wat verkeerd deed. Maar omdat ik een blanke vrouw op een motor was. Dat kwamen ze niet vaak tegen. Dus ja, dat. En toen, ja, één. Bijzonder verhaal op de motor is toen ik van Antigua naar San Marcos ging. Dat is naar een meer in de bergen ben ik gereden. En volgens Google Maps zou dat 2 uur moeten zijn. Nou, ik ben echt in een van de hardste regenbuien van die tijd terechtgekomen. Ik heb er denk ik 4 of 5 uur over gedaan. Het begin ging allemaal wel lekker. Ik was een beetje door de bergen aan het rijden. En op een gegeven moment zag ik echt zo'n streep van. Aan de ene kant was het blauw, de lucht, en aan de andere kant was het pikzwart. En ik dacht ook van. En dat pikzwarte was dus de kant waar ik op moest. Dus ik dacht al van: oh jee, dit gaat niet goed. Nou, en nog geen 10 minuten later begon het keihard te regenen. En het was ook heel mistig. Dus ik zag misschien 10 of 20 meter voor me zag ik wat. En meer zag ik niet. Nou ja, moet je je voorstellen dat je dan door de bergen rijdt met scherpe bochten, gaten in de weg. Ja, onmogelijk op de motor. Ik had geloof ik ook nog geen regenkleding aangetrokken. ja. Dus toen ben ik ergens gaan schuilen. Ik was helemaal doorweekt. Ik had het ook koud. En toen heb ik daar geloof ik een uur gewacht totdat het wat droger zou worden. En die mensen zeiden ook van ja, dit gaat echt nog wel even duren. En ik dacht van ja, maar shit, ik heb het ijskoud. Ik heb geen zin om hier de hele dag te staan. Ja, dat was ook nog wel een ding. Want in Guatemala, de ene plek waar ik was, was het tropisch 30 graden, 35 graden, super heet. En zodra je in de bergen komt, dan koelt het gewoon af. Dan is het, ja, ik weet niet precies hoe warm, maar het voelt een beetje als 10 graden. En dat je dan op een scootertje rijdt, of ik in dit geval op mijn motor. Je staat ook nog eens niet stil, maar je voelt die koude wind. En dan gaat het nog eens regenen. Dus ik had het best wel koud. Ik heb ook een spierziekte. En als ik het koud heb, verkrampen mijn spieren. Dus daar zat ik ook nog mee van, ja, ik moet wel mijn handen kunnen blijven gebruiken. Omdat je met je handen moet je schakelen. En daarom moet je de koppeling steeds vasthouden met je handen en weer loslaten. En dat ging toen wel wat minder. Maar ik had gelukkig handschoenen aan die wel een beetje bescherming bieden. Maar die waren ook zeiknat. En uiteindelijk ben ik daar weer weggereden. Het was wat droger. Het was nog een beetje aan het miezeren. Maar het was zo'n hele lokale regenbui die daar echt alleen in die bergen plaatsvond. Dus zodra ik de bergen uitreed, toen stopte het weer met regenen. Was de lucht weer mooi blauw. En het was wat warmer. Maar ik was zeiknat. Dus ja, zeiknat rijden door de wind. daar krijg je niet heel veel warmer van. En toen dacht ik van, nou ja, oké, Google Maps zei op een gegeven moment van, je bent nog een half uur aan het rijden. En het was misschien een paar kilometer. En ik denk soms dat ik Google Maps of het weer of zo, dat soort dingen, soms ben ik daar een beetje te arrogant voor en dan denk ik dat ik dat slimmer af ben. Dus ik zag dat en ik dacht, ja, door die paar kilometer, daar ga ik toch geen half uur over doen. Of misschien was het wel langer. En ik dacht, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Maar toen kwam ik dus op een weg terecht. En die was echt verschrikkelijk. Dat was zo'n berg af. Ja, hoe ga ik dit uitleggen? Het was gewoon, het was weer in de bergen. Dus het was heel erg mistig. En die weg, die ging echt, nou, zo schuin naar beneden als het maar kon. Dus ik moest gewoon constant op mijn remmen vasthouden. Ik ging in de eerste of de tweede versnelling. En dan waren er ook nog van die zigzagbochten. En je kon zeg maar voorbij die bochten kon je niks zien. Die waren zo scherp. Ja, ik zal op mijn Instagram wel een plaatje zetten van het bovenaanzicht van die weg. Het is echt, het is bizar. En dan konden er ook nog eens, je zag dus niet voorbij die bochten. En dan konden er van de andere kant ook nog eens van die hele grote chickenbussen aankomen. Die je dan op het laatste moment zag. Waardoor je keihard op je rem moest staan. En gaten in de weg konden er ook nog zijn. Dus daar, ja, heb ik echt heel gestrest gereden. Ik had het koud. En ja, toen had ik die weg gehad. En toen was ik wel blij. Toen dacht ik van, nou ja, oké, nu ben ik er dan echt bijna. En toen stond ik op een gegeven moment op de rand van een van de steilste wegen naar beneden die ik heb gezien. En de weg daarvoor waren al heel veel gaten er ineens in. Zeg maar, het was niet geasfalteerd meer. Dus het was een soort zandweg geworden met heel veel gaten en stenen. En die weg steil naar beneden, die had echt nog meer gaten en stenen. En het was helemaal nat. Er waren allemaal plassen. En ik stond daar zo bovenop die heuvel. En ik dacht, oh my god, hoe ga ik hier naar beneden komen? Dit is gewoon onmogelijk. Maar ja, ik moest er toch wel komen. En toen heb ik mijn motor gewoon uitgezet. Ik heb de remmen vastgehouden. En ik ben echt centimeter voor centimeter naar beneden gegaan. En dan de hele tijd weer die remmen vasthouden. En uiteindelijk ben ik daar gelukkig beneden gekomen. En heb ik het allemaal gehaald in het hostel. En toen kwam ik daar een man tegen. Ik heb toen mijn motor neergezet, me aangekleed en de hele warme douche genomen. Ik had het ijskoud en toen was het warme water nog eens kapot. Lang leve Guatemala. En nou, ik verkoop het niet echt zo, die motor. Maar dit was even. Nou ja, en toen kwam ik dus een man tegen en die zei van, Jezus, ik heb al heel lange motor, maar ik heb net de ergste rit van mijn leven gehad. Het was zo verschrikkelijk, het weer. En ik moest door de bergen en zo. En toen zei ik, ja, ik weet het, ik heb het net ook gedaan. En ik heb pas sinds 3 weken een motor. Ik heb hiervoor nooit gereden. En hij keek me echt aan van, wat, wie is deze meid? Dus dat was heel grappig. En toen zei hij, ja, het was superleuk. Ik heb later met hem in dat dorpje nog wat ritjes gemaakt. En ik heb nu nog steeds contact met hem. Hij ben daar weer een keer teruggegaan, of twee keer zelfs. En hij verhuurt nu ook mijn motor, maar daar ga ik later meer over vertellen. Een ander grappig verhaal vind ik dat ik ook geen nummerbord had de eerste 6 weken op mijn motor. Ik had mijn motor gekocht helemaal ergens in het oosten, dus rechts ergens in Guatemala. En ze zeiden dat 4 weken later daar mijn nummerbord pas bezorgd zou worden en dat ik die daar moest ophalen. En dat zeiden ze allemaal in het Spaans. Dus ik heb dat verhaal niet helemaal begrepen, maar ik heb wel een WhatsApp-nummer van iemand gekregen. En dan kon ik het wel met Google Translate en zo een beetje vertalen, maar ik snapte het nog steeds niet helemaal. En toen ben ik dat dorpje, daar was verder niet zoveel. Dus ik ben naar de andere kant van Guatemala gereden. En daar waren veel meer steden met leuke dingen en zo. En op een gegeven moment had ik wel door van, oh ja, je nummerbord ligt nu 4 weken later aan de andere kant van het land en jij mag het daar ophalen. Maar ik had daar eigenlijk niet zoveel zin in om dan weer helemaal een week op en neer te rijden. En toen had ik zoiets van, ja, maar kan dat niet met de post verstuurd worden? Of kan dat niet op een andere manier? Nee, ja, dat kon echt niet met de post, zeiden ze. Ik moest daarheen komen. Maar toen ben ik op een gegeven moment in contact gekomen met de baas van de Honda-winkel. En die ging naar Guatemala City en die kon daar het nummerbord voor me achterlaten. En toen heb ik echt een week lang met hem geappt. En dat was een hele grappige, aardige man. En hij stuurde me ook allemaal aanbevelingen. Hij zei, ja, hier moet je dan chocolademelk drinken, want dat is super lekker. En hij vond het helemaal leuk om over mijn reizen te horen. En ik was toevallig op dat moment dat hij mijn nummerbord bezorgde, was ik niet in Guatemala City. Het was wel heel leuk als ik hem ook nog even had ontmoet. Maar ik had toen een hostel geboekt in Guatemala City met iemand. En die Honda-winkel, die was daar precies tegenover. Dus toen heb ik daar mijn nummerbord opgehaald. Maar daarvoor was ik nog even door de politie aangehouden ergens in de bergen. En die zeiden, ik weet niet, ja, die reden achter me en die zeiden van, ja, je rijdt zonder nummerbord. En ja, ik was in een vreemd land. Ik had geen rijbewijs om op een motor te rijden. En ik was in aanraking gekomen met de politie. Dus ik had wel een beetje gekromde teentjes. Ik dacht wel van, oh jee, ik hoop dat dit goed gaat. Ik kon niet heel veel Spaans ook. En nou ja, ik had wel al mijn papieren en dat soort dingen in een zakje zitten. Dus ik heb dat gewoon maar gegeven en ik heb uitgelegd dat ik de motor net gekocht had en dat het nog even zou duren voordat mijn nummerbord er was. En vervolgens heeft de agent wat vragen gesteld over mijn reis. En toen ben ik gewoon maar begonnen met praten over allerlei dingen die ik gezien had. En op een gegeven moment heb ik foto's laten zien aan de man en we raakten in gesprek over allerlei dingen. En op een gegeven moment zei hij ook van, oh, je moet echt hierheen gaan. Dat is super mooi. En hij begon allemaal aanbevelingen te geven. En daarna zei hij van, oh ja, je mag weer doorrijden. Het is allemaal prima. Dus dat was ook alweer een leuke ervaring. Verder ben ik nog 1 keer in aanraking gekomen met de politie in Mexico. En daar was een soort stop. En daar moest ik even stoppen en mijn paspoort laten zien. En die man die stelde wat vragen en die vroeg alleen maar van, ja, ben je alleen op de motor? En toen zei ik ja. En toen zei hij van, ja, maar hoezo dan? En toen zei ik, nou ja, waarom niet? En hij vond me volgens mij een beetje gekkie. En hij zei alleen maar van, ja, doe je voorzichtig en let je goed op jezelf. En toen ben ik weer doorgereden. Dus ja, ik hoor heel veel verhalen van Centraal-Amerika dat de politie corrupt is. En ja, dat zal vast wel ook op bepaalde gebieden zo zijn voor bepaalde mensen. Ik kan me voorstellen als je in een heel toeristisch gebied bent, dat de politie net iets anders naar je kijkt dan wanneer je in een lokaal dorpje bent, waar ze niet zo gewend zijn aan toeristen. In ieder geval, ik heb echt alleen maar hele positieve ervaringen met de politie gehad. liepen ook vaak mensen van het leger rond in bepaalde dorpjes. En in het begin schrok ik daar wel een beetje van. Maar die reden dan langs in een auto en die zwaaiden allemaal vrolijk naar me. Die riepen allemaal hola. Dus ja, nee, ik heb echt alleen maar leuke ervaringen gehad met de politie. Nou, op een gegeven moment had ik wel zelf het vertrouwen dat ik die motor kon besturen en dat het goed ging. Ik heb hem ook met bagage achterop gereden. En de volgende stap voor mij was om met mensen achterop te rijden. Ik heb dat voor het eerst gedaan in Antigua. En in Antigua hebben ze geen normale wegen, maar ze hebben allemaal. Ja, ik weet dat je dat in België noem je dat, geloof ik, van die kinderhoofdjes. Gewoon allemaal van die kleine losse steentjes. Dat zijn daar de wegen. Dus dat is. Ja, met een motor, je kan nog geen 10 km per uur kan je daar rijden. Vooral voor degene achterop is het anders niet zo leuk. Maar ik heb dat daar dus voor het eerst geprobeerd. Volgens mij ging ik toen met iemand pizza halen. En die heeft toen met die pizza's achterop gezeten op de motor. En dat ging best wel goed eigenlijk. Dus daarna heb ik het ook vaker gedaan. En dat was zo leuk. Het gaf ook weer heel veel vrijheid. Want dan kon je samen gewoon, in plaats van dat je met een busje ergens heen moest en maar op bepaalde plekken konden komen, of dat je dan het vervoer uit moest zoeken, kon je gewoon overal heen waar je wilde. Dus dat gaf heel veel vrijheid. Daar heb ik ook heel veel leuke avonturen mee beleefd. Ik weet nog dat ik met een meisje door de bergen ben gaan rijden, omdat we een bepaalde hoed wilden kopen. En toen zijn we gewoon door allemaal gekke dorpjes gekomen. Allemaal lokale winkeltjes hebben we gezien. We zijn ook samen naar wat dorpjes gegaan. En ja, het geeft gewoon heel veel vrijheid om dat lekker op je eigen tempo te kunnen doen, op je eigen manier, om overal te kunnen stoppen. Dus dat was superleuk. En ik vond het ook heel leuk dat ik andere mensen die ervaring mee kon geven. Ja, ik had op een gegeven moment zelf, was het voor mij best wel normaal dat ik een motor had. Maar andere mensen waren heel erg gewend aan busjes. Dus als ik dan zei van, hey, ik ga naar de waterval op mijn motor, wil je achterop? Ja, dat was superleuk dat ik dat aan mensen kon meegeven. Maar ja, aan de andere kant, voor mij gaf de motor veel vrijheid, maar ook wel weer veel beperkingen. Ik kon bijvoorbeeld niet hele lange ritten maken. Dus ik vond vaak 4 uur per dag op de motor zitten, vond ik wel genoeg. Want je zit natuurlijk best wel ja, op een bepaalde manier gespannen. Je moet wel ontspannen, maar als je 4 uur lang zit, krijg je toch wel last van je benen en van de manier waarop je zit. En ik vond het vaak ook niet zo leuk om dan dagen achter elkaar op de motor te zitten. Dus ik kon niet hele lange reizen maken. Ik weet wel, 1 keer ben ik echt 6 dagen lang op de motor geweest. Maar meestal maakte ik gewoon ritjes van 1 dag. En dan hoopte ik dat ik dan in het volgende dorpje was. Ja, maar ik kon dus niet bedenken van, nou, ik wil morgen ineens naar de andere kant van het land. Dat moest ik wel echt, moest wel echt mijn reis uitstippelen. En een leuk verhaal is ook dat ik op een gegeven moment ben ik mensen motorrijles gaan geven. Ik had het natuurlijk zelf ook wel redelijk snel geleerd. En ik ben toen, ja, ik zei net dat ik op een gegeven moment 6 dagen achter elkaar op de motor heb gezeten. Toen ben ik echt van de ene kant, of nou ja, niet eens heel Mexico door, maar ik ben toen van Mérida naar Oaxaca gegaan. Dat zijn aardig wat kilometers. En daarna was ik wel even klaar met de motor eigenlijk. Ik had wel weer zin om gewoon lekker in een busje achterover te zitten leunen. En toen kwam ik een jongen in een hostel tegen en hij vond het zo vet dat ik met de motor op stap was. En zijn een beetje aan de praat geraakt. En op een gegeven moment vroeg ik hem van, ja, zou jij dan ook zoiets willen? En toen zei hij, ja, dat lijkt me eigenlijk wel vet. En toen zei ik van, nou ja, denk er maar even over na. Maar mocht je het willen, dan zouden we na kunnen denken over een constructie waarbij jij mijn motor kunt lenen voor een bepaalde tijd. Want we hadden allebei Nou ja, ik had geen plannen. Hij had plannen om een beetje daar in de buurt te blijven. Ik had zelf tijdens mijn reis, ik noem het reizen, maar ik was niet heel veel aan het rondreizen. Ik bleef vaak 1, 2 maanden op dezelfde plek en dan ging ik weer verder. En dat had ik daar dus ook wel in mijn hoofd, dat ik dacht van ik blijf hier een maand of misschien dat ik nog even een weektripje maak naar een dorpje in de buurt. Maar ik had geen hele wilde plannen. En toen, toen zei hij van ja, maar ik wil wel eerst even voelen hoe dat is om op een motor te rijden. Want hij had dat ook nog nooit gedaan. En nou ja, het klinkt natuurlijk als een verschrikkelijk idee dat ik mijn motor heb uitgehuurd aan een wildvreemde die geen motor kan rijden. maar het was voor mij ook een soort experiment. En ik heb het natuurlijk zelf ook redelijk snel geleerd. Ik zou mezelf niet de beste bestuurder van de wereld willen noemen. Ik ben soms in de auto ook best wel chaotisch. En op de motor dacht ik ook van, ja, ik ging altijd best wel langzaam. Ik werd door iedereen ingehaald. Ik vond die bochten nog steeds heel moeilijk. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, als ik dit kan, dan kan echt iedereen het. En dan lijkt het me ook super vet dat ik die ervaring aan mensen kan meegeven. En zo verdien ik ook weer een beetje mijn motor terug. Want ik verhuurde hem dan wel. Dus ik heb daar ook wel geld voor gevraagd. Toen heb ik hem dus eerst wat motorrijlessen gegeven om even te kijken of hij het dan ook wel echt leuk zou vinden. En zo heeft hij ergens in de zijstraatje van Mexico heeft hij ook leren motorrijden. En dat ging wel goed. Dus we hebben een beetje nagedacht over een constructie. En ik denk dat we ook wel een week lang een beetje over en weer aan het afspreken waren over die motor. Dus het was ook niet dat het dat ik hem één dag leerde kennen en dat hij de volgende dag wegging met mijn motor. Maar we hadden elkaar wel vaker gezien. We zijn op trips samen geweest en zo. Dus ik had er wel vertrouwen in dat dat goed zou komen. Nou, en toen heeft hij mijn motor uiteindelijk 5 weken geleend. Hij is ermee naar het strand gegaan en ik ben toen lekker met busjes rond gaan rijden. En ik weet nog dat ik dat zo lekker vond, dat ik gewoon bij mensen kon aansluiten en niet zelf hoefde te plannen en zo. En dat ik gewoon lekker achterover kon leunen en dutjes kon doen in bussen in plaats van zelf de hele tijd op de weg te moeten letten. Dus dat was ook wel heel lekker. En ik had toen wat meer het gevoel dat ik echt samen ook echt kon reizen met mensen. Want ik was natuurlijk wel veel samen met mensen in hostels. Maar ik was op die motor ook wel weer veel alleen. Want ik was vaak alleen van A naar B aan het reizen. Dus dat was heel fijn. Aan de andere kant miste ik ook echt wel mijn motor weer. Het gaf me ook wel weer heel veel flexibiliteit om gewoon voor je hostel een voertuig te hebben waar je overal mee naartoe kon gaan. Ik hoefde niet steeds na te denken over bussen om naar de stad te gaan of van die toektoeks te bellen of te vinden. Dus ik miste hem ook alweer en toen heb ik hem uiteindelijk daar weer opgehaald. Ben ik weer teruggegaan naar Oaxaca en daar, toen heb ik ook nog op het strand aan iemand motorrijlessen gegeven. En ik heb ook al eens eerder in Guatemala heb ik motorrijlessen gegeven in ruil voor gitaarlessen. Dat was heel leuk. Dat heette daar dan Intercambio. En dat was in een soort hippiedorpje, een ding dat je mensen niet altijd hoefde te betalen voor hun skills, maar dat je in ruil daarvoor ook weer je eigen skills kon leren. Dus ik heb bijvoorbeeld wel eens Spaans lessen gekregen in ruil voordat ik gitaarles gaf. En ik heb dus weer van iemand anders gitaarlessen gekregen. En ik heb dan motorrijlessen gegeven. En uiteindelijk was ik dus, had ik mijn motor weer. En toen ben ik weer naar de grote stad gegaan. En toen vertelde ik het verhaal dat ik mijn motor verhuurd had. En toen zei een ander meisje van, oh, dat lijkt me eigenlijk ook wel heel vet om motor te rijden. En toen zei ik van, nou ja, vind ik helemaal prima, weet je. Ik wil straks weer een groot stuk reizen. Ik heb er niet zo zin in. Ik wil dat lekker met een nachtbus doen, kan ik slapen. En zij wou een hele rondreis maken langs het strand en allemaal dorpjes. En toen heb ik haar daar ook op een voetbalveldje achter het hostel heb ik haar leren motorrijden. En zij is dus uiteindelijk ook 2 of 3 weken met mijn motor lekker op stap geweest. Dus ja, dat kon gewoon ook allemaal. Ik ben ook een paar keer met mijn motor de grens over gegaan. Ik ben over de grens gegaan van Guatemala naar Mexico. En daar heb je dan van die grenshuisjes, noem ik ze even. En er zitten dan mensen in en die, ja, die letten erop dat je al je papierwerk in orde hebt en dat soort dingen. En ik ben gewoon over de grens gereden naar het hokje van Mexico. En toen zeiden ze, en ik denk dat er misschien een stukje van 10 minuten rijden door de bergen dan tussen die twee hokjes zit. De ene zit in Guatemala en de ander zit in Mexico. Ik ben gewoon Guatemala uitgereden zonder na te denken. Toen kwam ik dus in Mexico bij dat hokje aan. En toen zeiden ze, ja, je bent je exitstamp vergeten en je paspoort. Je moet terug naar Guatemala. Dus toen dacht ik, oké, ik ben teruggereden naar Guatemala, de grens over, naar dat hokje, die stempel gehaald. En toen ben ik teruggegaan naar Mexico, weer naar dat hokje. Toen zei ik, oké, ik heb mijn exitstamp, is het nu goed? En toen zeiden ze, nee, want je moet $400 moest ik als een borg achterlaten om mijn motor het land binnen te brengen. Omdat je daar geen voertuigen mag importeren. En als je dan een hele hoge borg betaalt, dan krijg je die weer terug als je het land uitgaat. Dan hebben zij een soort zekerheidje dat je je motor daar niet gaat verkopen. Want in Mexico is best wel grote vraag naar tweedehands motoren volgens mij. En ik weet niet precies hoe dat zit, maar dit was dus de regel. Ja, ik was weer helemaal onvoorbereid daarheen gegaan. Ik had wel ergens gehoord dat zoiets moest, maar had ik verder niet bij stilgestaan. En ik had ook wel de ervaring van, het komt altijd wel goed. Ik ga gewoon ergens heen. En het is vaak bij dit soort dingen heel lastig om uit te zoeken wat je precies van tevoren moet doen. Dat staat vaak niet op internet, of het staat ergens op een vage Mexicaanse website in het Spaans waar ik niks van snap. Dus ik had een beetje de instelling van, nou ja, ik ga er gewoon heen en ik zie wel. En als het niet lukt, dan ga ik weer terug of dan lukt het wel een andere keer. Dus ik moest $400 ergens vandaan toveren. Ik wist dat net voorbij de grens van Guatemala dat daar nog een bank was. En dan kon ik dat bij de grens weer wisselen, want er stonden dan allemaal van die mensen die geld wisselden. En toen zeiden ja, maar ik weet niet of je nog een keer Guatemala in kon rijden. Want dat huisje waar ik eerst die stempel had gehaald, dat was nog voor een slagboom. En daarachter was weer een soort slagboom met allemaal politie erbij en zo. Toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen. Dus ik ben weer de grens overgegaan, terug naar Guatemala. Ik ben onder die slagboom doorgereden of een soort van eromheen of zo, langs de politie. Ik had tegen die tijd wel natuurlijk een nummerbord. Die stond op Guatemala. Dus die mensen die zwaaiden gewoon vrolijk naar me. En die welkomden me terug naar binnen. En toen heb ik daar ergens die $400 dan in Quetzal. In de geldeenheid van Guatemala heb ik gepint. Heb ik ergens met een van die mensen gewisseld in $400. Dollars. En ja, die mensen die hebben natuurlijk, die zijn gewend aan hele kleine geldhoeveelheden. Want $400, daar kan je in Guatemala gewoon een maand mee doorkomen. Dus ik heb toen ook allemaal briefjes van 5 en briefjes van 1 gekregen om die borg te betalen. En die moest ik ook zo allemaal onderzoeken. Want als je buiten Amerika een dollarbriefje krijgt waar iets mis mee is, dan is hij niks meer waard. Dus er mochten geen scheurtjes in zitten, mocht niet opgeschreven zijn en zo. Nou ja, en toen ben ik weer teruggegaan naar Mexico en toen heb ik die borg betaald en alles was goed. Ik geloof dat het me uiteindelijk wel 3 uur heeft gekost om die grens onvoorbereid over te komen. Maar ik vind het wel een mooi verhaal dat ik gewoon daar het voor elkaar heb gekregen om nog 2 keer terug te gaan naar Guatemala, de grens over, die slagboom onderdoor. En dat was gewoon allemaal helemaal prima. Nou ja, ik heb dus Mexico weer rondgerezen, reden met mijn motor, terug naar Guatemala gegaan. Want ik wou uiteindelijk ook wel weer naar Nederland. Daar had ik het plan om mijn motor te verkopen. Alleen waren er weinig mensen die daar heel veel zin in hadden. Of het waren locals en die wouden hem echt voor, ja, minder dan de helft kopen dan waarvoor ik hem wou verkopen. En daar ging ik gewoon niet mee akkoord. En uiteindelijk kwam ik weer terug bij het meer, bij die ene vriend die ook op een motor was. Waarin ik eerder vertelde over die helrit in de regen en zo, waarmee ik ook tochtjes heb gedaan. En ik vertelde aan hem dat ik nog niet zo goed wist wat ik met mijn motor ging doen. Ik zou een paar weken later terugvliegen naar Mexico en dan naar Nederland. Toen zei hij van, oh, weet je, het leek mij leuk om iets met motoren hier te doen of te verhuren of dat ik tochtjes ga geven of zo. Dus als je echt niks hebt, laat hem dan lekker bij mij achter en dan bedenken we wel wat. En toen ben ik nog weggereden uit dat dorpje en toen heb ik later contact met hem opgenomen en ik zei van ja, zou je dat nog steeds willen doen, iets met mijn motor? En toen zei hij, oh ja hoor, ik kom hem lekker ophalen en dan zien we elkaar weer en dan zorg ik wel voor die motor. Nou ja, dus dat heeft hij gedaan. En toen is er een tijdje lang vrij weinig met die motor gebeurd, omdat hij ook terugging naar Amerika en weer Guatemala. En hij heeft daar ook zijn eigen bedrijf, dus hij was er niet heel druk mee bezig. Maar ik heb laatst een appje van hem gekregen dat iemand nu de motor wilde huren en dat hij voor een paar weken verhuurd is. Dus dat is ook alweer grappig. Ik heb nu een kleine onderneming in Guatemala waarbij ik mijn motor verhuur. Dus ja, dat is nu de huidige status van mijn motor in Guatemala. Nou, bedankt allemaal voor het luisteren. Ik hoop dat jullie dit een leuk verhaal vonden. En hopelijk tot bij de volgende podcast. Doeg!